Dit is een podcast over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Met trots gesteund door Fisherman's Friend.
Maar dit zijn van die acties waar ik lang emotioneel van gebleven ben.
Melding was man overboord. Eigenlijk je collega's die in nood zijn.
De mensen, waar zijn de mensen? Je brengt wel jongens aan boord, maar is er nog iemand?
Ja, eigenlijk mag het niet. Nou ja, een reddingboot is om te redden en niet om mensen te verliezen.
In deze podcast hoor je de verhalen van mannen en vrouwen die de zee opgaan als niemand anders het durft. En de ontroerende verhalen van de mensen voor wie zij hun leven wagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vrijwilligers die tot het uiterste gaan voor jou. Al bijna 200 jaar. Mijn naam is Roelof Hemme en dit is Redders op Zee. In de vorige aflevering hoorde je het verhaal van de geredde redder Hans Westenberg. Hij voer nieuwjaarsochtend 1995 uit om een kustvaarder in nood te escorteren. Dat kostte hem bijna zijn leven. Op weg naar huis sloeg hij overboord. Na 2,5 uur vechten tegen de golven en de kou werd hij gered door een SAR-helikopter. De Duitse reddingboot Alfried Krupp was ook uitgerukt om hem te redden. Twee Duitse redders betaalden daar de hoogste prijs voor. In deze aflevering hoor je het verhaal van Ane en Ger, twee redders van KNRM-station Terschelling. Zij gingen de zee op toen niemand het nog durfde om hun collega's op de Alfried Krupp te helpen.
Ik ben Aanruig, oud-schipper van de KNRM. 30 jaar beroepsschipper geweest. En ik ben 77 jaar op dit moment, alweer 15 jaar met pensioen. En 30 jaar ervaring, reddingservaring. Daarvoor heb ik 10 jaar in de berging gezeten. Dus ja, zo'n dik 50 jaar op zee wel gezeten.
Ik ben Ger Smit, ik ben 64 jaar. Ik heb 21 jaar gevaren bij Smit Lloyd op Suppliers. En daarna ben ik gaan werken op de zeevaartschool op de Schelling. En bij de KNRM zit ik 34 jaar zo langzamerhand.
1 januari 95, een dag, dat zal je nooit vergeten. Het was, we hadden eigenlijk een nieuwjaarsreceptie van de KNRM.
Het was slecht weer. Dus ik had er zelf eigenlijk al een beetje rekening mee gehouden dat er wel eens wat kon gebeuren.
Nou, Anne, moet je niet een borreltje? Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat we wel eens vanavond uit konden varen. En dat klopt precies. En s'avonds om 8 uur ging de pieper.
Ger en Anne zijn op de nieuwjaarsreceptie van KNRM Terschelling wanneer de pieper gaat voor een redder in nood. De melding? De gebroeders Lude van Lauwersoog heeft een man overboord boven het westgat bij Schiermonnikoog.
Wat is hier aan de hand? Want Ameland is er ook nog eens een keer tussen natuurlijk. Maar toen had de KNRM bedacht van, nou ja, is er ergens iets ernstigs aan de hand? Dan sturen we een tweede boot erachteraan voor, mocht het met de eerste wat fout gaan. En dat was wel een goede gedachte, achteraf.
En dus varen Ane, Ger en de rest van de bemanning in het pikkendonker uit op een woedende zee. Een zee waarop ze brullende golven van meer dan 10 meter moeten trotseren.
Dat wisten we natuurlijk niet, maar dat het slecht was, dat wisten we donders goed. En toen waren we halverwege Ameland, want Johannes Frederik van Ameland, die was ook al onderweg naar Schiermonnikoog. Want daar was het ongeluk namelijk gebeurd met Hans. Toen kregen we op een gegeven moment te horen dat Hans, die was opgepikt door de heli. Toen zijn we gelukkig. Die hebben ze tenminste te pakken.
Dan hoorde je eigenlijk allemaal, alle mensen die aan boord waren, hoorde je even zuchten van, nou, lekker en fijn dat hij eruit is.
Nou, dan is voor ons eigenlijk einde oefening. Dus dan draaiden we om. We zeggen, nou oké, we melden ons met het kustwachtcentrum van alles goed. Zijn we nog nodig? Niet nodig? Dan gaan we weer terug naar het station. Nou, toen waren we net een half uurtje, drie kwartier onderweg. Toen kregen we een bericht van kustwacht Schiermonnikoog dat hij had een meedee gehoord.
Het is 22:30. De redders van Terschelling zijn drie kwartier onderweg naar de thuishaven als de Alfried Krupp een meedee-signaal uitzendt ten noordwesten van Schiermonnikoog.
Maar heel zwak meedee. Kustwachtcentrum had het niet gehoord. RCC Bremen in Duitsland had het ook niet gehoord. Maar het kustwachtpost Schiermonnikoog wel. En toen zegt hij, het lijkt wel, zegt hij, dat het van de Alfried Krupp-weg komt, afkomstig is.
Ja, een SOS van die Duitse reddingboot. En dan hoorden we dat die in nood was. Toen hoorden we verder ook niks meer.
Nou, oké, dan komen we weer terug. Maar ja, toen zijn we ook, ja, voordat wij doorgaan, dan gaan we eerst de Ballenmerbocht, dat is Ameland. Gaan we eerst bijtanken, want ondertussen had je al anderhalf, twee uur gevaren natuurlijk. Dus die bunkers, die motoren, die lusten ook wel een beetje gasolie. Dus we zijn de bunker voorbij, want je weet nooit wat de komende nacht ons nog gaat brengen.
We zijn gaan bunkeren op Ameland. En toen was de boot van Ameland, die was al onderweg naar die Duitse reddingboot, naar de Krupp. En die kwam op een gegeven moment terug.
Terwijl Ger, Ane en de bemanning van de Jan van Engelenburg hun schip bijtanken, is de reddingboot van Ameland het Westgat ingevaren. In de beukende metershoge golven zijn ze hun ruitenwissers verloren en kunnen ze nauwelijks meer iets zien. De Terschellingers brengen nieuwe ruitenwissers, maar krijgen ze niet gemonteerd. De Amelanders gaan terug naar de haven en Ane gaat in gesprek met zijn bemanning.
Hier is wat meer aan de hand dan dat je eigenlijk kan bevatten. Waarom komt die Johannes Frederik? Want het zijn ook gedomme jongens. Dat zijn ook jongens die wel wat gewend zijn. Waarom komen die terug? Waarom komen ze terug? Omdat er één of twee ruitenwissers vanaf geslagen zijn. Eerst nog even scheepsraad gehouden met de jongens van... Ja, jongens, wat denken jullie? Want ja, god, ik was getrouwd. Een vrouw en vier kinderen thuis. En de rest van opvaren had ook vrouwen en kinderen thuis.
Ja, Anne vroeg toen gaan we door of... Dan zeg je natuurlijk ja, want het zijn eigenlijk je collega's die in nood zijn.
En nee, verkopen is er niet bij, dat kun je niet verkopen. Je moet ten alle tijden, je moet naar de plaats waar een ander graag weg wil. En dat zit in je bloed en dat wil je en daar vecht je knokje voor. En de jongens waren allemaal, ja, we gaan erheen. We moeten weten wat er aan de hand is. Nou, oké, dat geeft je dan zoveel adrenaline weer, dat de jongens, oké, dan gaan we er tegenaan.
Toen zijn we naar buiten gegaan en toen kwamen we er pas achter hoe hoog de golven eigenlijk waren. Ik zat in het midden van de Engelenburg. En er zaten vier stoeltjes in. Ik zat samen met nog een redder zeg maar in het midden. En als je dan zo door het raampje naar buiten keek, dan kon je zeg maar de toppen van de golven niet zien. Dus dan zijn ze behoorlijk hoog.
Je zit vast gelukkig, net aan een oude gordel. Zit je om je middel, zit je vast. Dus gaat die over de kop. Je valt er niet af. Zo is het niet. Maar het slingert alle kanten heen. Dit ene, je zit te slingeren, nog erger te slingeren. En eerlijk gezegd zitten ze ook wel eens te schelden en te vloeken. En wat een rotboot, wat een rotzee. En iedereen die krijgt het vel over de oren, als het ware.
Onderweg naar de Alfried Krupp laten ze de luwte van Ameland achter zich, de Noordzee, op. De zee was slecht, heel slecht. Door een combinatie van wind en de ondiepte voor de Waddeneilanden waren er op het Huibertgat golven van tussen de 10 en de 20 meter ontstaan. Stel je voor een muur van water die op je afkomt en als je die overleeft, is er alweer een volgende. Ik vroeg aan Ger hoe bang hij was.
Eigenlijk ben je daar helemaal niet zo mee bezig op dat moment. Er ligt iemand overboord en je wil daarheen. Er zijn mensen in nood en je wil daarheen. En achteraf denk je wel eens, nou ja, dat was heftig.
Eindelijk kwamen ze een beetje in beter water. Een beetje langer, hogere golven, maar niet zo braken, niet zo erg. Totdat Schierman de Koog, gekust was Schierman de Koog, zei van... Zullen jullie niet nu op de Alfried Krupp af? Want die legt overstuurboord bij jullie, ongeveer 1,5 mijl, 2 mijl bij jullie vandaan. En de helikopter hangt erboven. Ik zeg ja, ik zeg met alle plezier. Ik zeg maar als ik dat ga doen, dan krijg ik de zee dwars in. Ik zeg dan lijkt me niet gezond. Ik zeg maar dan gaan we. Dan krijg je een breken dwars in, dan ga je over de kop. Ik zeg nee, we gaan eerst wat meer de noord in. Of de noordoosten. Ik zeg en dan als we hoogte hebben, gaan we schuiven het windje weg naar binnen, erop af. Half uurtje doorgevaren en toen konden we aan de zeegang wel zien van nou als we nu koers gaan leggen naar de Alfried Krupp, waren we de helikopter af en toe. Boven de Alfried Krupp zagen gaan. De ene keer was hij weg, zagen we hem niet. En we vroegen ons af, hoe kan dat nou? Ze net zagen nog en nu zien we hem niet meer. Maar dat kwam door al die hoge brekens en golven die je in het begin in aanloop van het Huberschot had. waar die zware grondzeeën zaten, waar die Alfie Krupp dus over de kop gegaan was. Ja, toen zagen we pas die zware grondzeeën achterin lopen. Dat Ger ook zei van, nou, daar komt hij, daar komt hij. En ja, ik zei, hij wil niet harder.
Ja, ik geloof dat we nog nooit zo hard gelopen hebben met die boot. Werden we voortgestuwd eigenlijk.
En dan voelde hij die golf in die kont duwen. En dan begonnen de motoren te gieren, want die werden onbelast natuurlijk. En die begonnen wat te caviteren. En dan keek je in je ooghoeken vlug van waar is het heel water. Dus waar is geen schuim. Je moest blauw water hebben. Maar was het vast water, zat geen lucht in. Dus dan zag je dat er weer een beetje op. En dan hadden die jets weer grip. En dan kreeg je weer wat snelheid. Kijk, je hebt natuurlijk vertrouwen in zo'n schip, hè? Je zit helemaal dicht, opgesloten. En we weten met de kantelproeven die we natuurlijk in het verleden gedaan hebben, dat als je over de kop gaat, komt hij ook weer overeind. Dat vertrouwen hadden we, maar probeer het wel te voorkomen, want je gaat het niet opzoeken.
Het is 2:50 in de nacht. Ane en zijn mannen zijn 3 uur onderweg, een uitputtende tocht. En dan vinden ze de Alfried Krupp, een ontredderd schip. Geen teken van leven, een spookschip overgelaten aan de woeste golven in het Huibertgat.
Ja, je ziet een boot die donker is. Het licht is uit en je ziet hem drijven en verder. Ja, zie je eigenlijk niet zoveel. Je zag geen mensen aan boord of je zag helemaal niks. Je wist ook niet hoeveel mensen er nog aan boord zaten. Je wist helemaal niks.
Zo'n triest gezicht als je daar een reddingboot ziet drijven. Een mast over dek heen, helemaal afgekroond. Touwen over de relingen heen en één grote wanorde van een wirwar van touwen en boeien en alles. Ik kreeg een kippenvel op je rug. Je voelde dat hier was meer aan de hand dan alleen maar een ongelukje. Maar wat wisten we ook nog niet, natuurlijk. We kregen ook te horen ondertussen van Schuurman de Koog dat de helikopter ging terug naar het station. Hij kon niks doen. Ik zei, dan moeten wij dat nou opknappen. Ik zei, we moeten maar afwachten als er überhaupt nog iemand op zit. En we hebben dus rondgekeken, maar ja, hoe kunnen we aan boord komen? Is er überhaupt nog wel iemand aan boord? Dus we hebben de schijnwerper op die boot geschenen, geknipperd en gedaan. Maar we zagen maar niemand. Tot op een gegeven moment zei het een van de jongens, ik zie daar wat bij de deur of voor het raam, dus er knippert wat. En inderdaad, daar stond iemand bij het raam met zijn zaklantaarn te schijnen. Ik zei, er zit er toch nog een. Dus er is nog leven.
Het is een enorme opluchting voor Ane en Ger als ze een lampje zien aan boord van de Alfried Krupp. Er is nog leven. Toch duurt het nog een half uur voordat de mannen in actie kunnen komen. Ze wachten op een andere Duitse reddingboot, de Otto Schulke.
Nou, voordat wij wat ondernemen, we wachten dat je er bent. Want met z'n tweeën zijn we sterker dan als er één wat onderneemt en het gaat fout. Dan is er niemand meer die ons kan assisteren. Dus hebben we gewacht dat Otto Schulke erbij was. En toen zijn we ook eens een keer weer rondgevaren eromheen. En ook de Otto Schulke. En die zegt, ja, zijn er nog mensen aan boord? Nou, we zijn waarschijnlijk in ieder geval één. Want wij hebben iemand zien schijnen met een zaklamp. En later kregen we de mededeling, ja, daar loopt er nu één op het voordek van Alfried Krupp. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nooit gezien. Maar dat schijnt achteraf de stuurman geweest te zijn. Die schijnt naar het voordek gelopen te zijn. Is in een voorpiek gekropen, want daar hebben ze een vaste ankerlijn. Die legt er los in de voorpiek. Die heeft hij naar boven gehaald en die heeft hij over de muur gegooid. En het eind heeft hij nog op de balder vastgezet. Maar wij wisten het niet. En die Duitsers wisten dat wel. Dat was hun procedure.
En dus manoeuvreert de Otto Schulke naar de Krupp om de sleeplijn te pakken te krijgen.
Nou, en dat ging ook maar ternauwernood goed, want anders hadden we 2 reddingboten op elkaar gehad. Want die Otto Schulke die zat bovenwinds, dus boven de Alfried Krupp. En die kreeg graag zware grondzee in. En toen dreigde die bovenop de Alfried Krupp terecht te komen. Dat ging, nou, ik denk 2 meter mis voor zijn kop langs, scheerde die hem voorlangs. Maar nee, dat ging gelukkig nog goed. Die schipper gaf het zelf toe, hij zei, gelukkig zegt het ging allemaal nog goed. Nou, dan is hij weer teruggekomen, heeft de sleeplijn weten te pakken. En vastgemaakt. Ondertussen nam je hem op sleep. Toen zeiden we, ja, we moeten toch zien wat er aan de hand is. Want we wisten eigenlijk nog niks. We wisten, ja, oké, zijn er 1, 2, 3? Zijn ze allemaal aan boord? tussen de zware grondzeeën door. Ik zei, nou, is er een liefhebber die aan boord wil stappen? Ik zei, dan probeer ik hem langzij te brengen, tussen de brekers door. Ik zei, maar wel met de lijflijn om. En overlevingspakken, zwemvesten uiteraard.
Hoe gevaarlijk is dat?
Ja, hoe gevaarlijk is dat? Het risico zit dat je een verkeerde inschatting maakt en dat diegene op dat moment net wil springen en dat hij ertussen komt. En dan heb je wel met je lijflijn, heb je wat vast. Maar dan moet je hem dan maar weer zien, dat je hem aan boord krijgt in die omstandigheden. Dus er zijn altijd de risico's aan verbonden. En daarom vraag je het altijd op vrijwillige basis. Je verplicht niemand.
En wie stak zijn hand op?
De stuurman, mijn opvolger, reserveschipper, die zei aan je gaan. En nu krijg ik het even krap van de cel. Van die moment, en dan maak je het weer mee, als het ware. Dan zie je al die beelden weer voor je, hoe die boot erbij lag.
En wat zie je dan in je hoofd?
Nou ja, de mensen, waar zijn de mensen? Je doet wel wat, je brengt wel jongens aan boord. Maar is er nog iemand? We wisten iemand, er moest één wezen. En wat is er gebeurd? Het was zo onzeker. Op dat moment is hier niks te veel. Ik bedoel, dan heb je geen dikke keel. Maar nu wel, als je dat dan zie je die beelden, die komen weer naar boven.
En jouw gevoel is dan voor die mannen?
Ja,
Duitse mannen. Ja.
Die wil je helpen, ongeacht wie er aan boord is. Je moet eraf.
Om 3:45 stuurt Ane de Jan van Engelenburg langszij de Alfried Kroep. Bemanningslid Siebrand stapt zonder te aarzelen aan boord van de gehavende Duitse reddingsboot.
Siebrand die ging over met een portofoon en die is daar naar binnen gegaan en die kwam twee mensen tegen daar.
Het een was Beren, die had dan alle tanden uit zijn mond, die was ergens opgevallen. En dat zag er niet uit, zijn neus was gebroken. En er lag er een in het water. Een van de opstappers, een opstapper was dat, die had zijn enkel gebroken. En die was er ook niet best aan toe, dus hij kon vlug had hij in de gaten wat er aan de hand was. En zei, ja, we zijn onze voorman kwijt en onze machinist.
Aan boord treft Siebrand twee mannen aan. Eén met een verwonding in het gezicht en één met een gebroken been. Ze vertellen hem wat hen is overkomen. Het schip is uren eerder, om 9:45, te grazen genomen door een serie enorme brekers. Ze zijn omgeslagen en de voorman is van de open brug gespoeld.
Ik wil dit weten hoe die boot er ook uitzag. Alle schatten boven waren ontzet. De glazen, de ramen waren stuk. Er waren ramen en de sturen waren stuk geslagen. Dus dat was een beste breker geweest.
De tweede drenkeling, de machinist, slaat overboord tijdens een reddingspoging van de SAR-helikopter. Het schip slaat opnieuw om en er ligt een tweede man in het water.
Terwijl hij op het voorschip stond, dat hij de hoist, de ring, wou pakken van de heli. Toen kreeg ze een grondzeter, die is ook overboord geslagen. En waarschijnlijk hebben die Duitse helikoptermanning dat gezien. En hebben ze nog gezocht naar hem achteraf, maar hem niet kunnen vinden. En dat hebben we dus gemeld. En ja, dat sloeg in als een bom.
De Duitse redders hadden destijds geen overlevingspakken. De beide mannen hebben alleen een regenpak en een reddingsvest om zich te beschermen tegen de meedogenloze, ijskoude zee.
Je wist ook niet waar die mensen eraf gegaan waren. Dus je wist ook niet waar je moest gaan zoeken. Dus ja, en zeker met die hoge golven in het donker dan ja, de kans dat je iemand vindt is heel klein dan. Je kon eigenlijk heel weinig doen voor die twee die eraf waren. En je moet je dan concentreren zeg maar, op die twee die nog aan boord zitten.
Het was de Otto Schulke rond 4:30 gelukt om de Kroep op sleeptouw te nemen. Met de golven in de rug varen ze richting Eemshaven. Om 5:00 in de ochtend vraagt Siebrand of Ger ook aan boord van de Kroep kan komen.
Siebrand die was wat minder ervaren in de machinekamers. Die vroeg of er iemand kon komen om de alarmen uit te zetten.
Siebrand zegt, kunnen jullie Ger aan boord zetten? Want ik word hier gek zetten van alle alarmeringen.
Brandalarm stond af te gaan. De motoren die hadden alarm gekregen. Als een boot over de kop gaat, ja, dan gaat dat af.
Ger wacht het goede moment af en springt over op de toegetakelde Alfried Kroep.
Je kan je slecht voorstellen wat er gebeurt met een boot als hij over de kop gaat natuurlijk. Maar En er ligt van alles overal. Het was overal rommelig en naar en vervelend. Alles wat los had, dat lag nu ergens op de grond. Je moest overal overheen stappen. En dus ik ben met zijverhand meegegaan naar de brug, zeg maar, waar ik het een en ander afgezet heb. En toen naar de machinekamer.
Nadat Ger aan boord is gesprongen, krijgt Ane het verzoek om snel heen en weer naar Borkum te varen om een arts op te halen. De toestand van de opvarende met het gebroken been is verslechterd. Ane stemt in, maar er is wel een uitdaging.
Wij moeten naar de Borkum, maar daar hebben we geen zeekaarten van. We zijn er onbekend, totaal onbekend. Dus we hebben aan Zijbrand gevraagd, vraag eens als de stuurman mee wil, dan zullen we hem proberen aan boord te nemen om naar Borkum, want dan halen wij de dokter op. En dat wilde hij graag. Hij wilde inderdaad van boord af. Hij zei, ik ga mee. En we hebben hem met kunst en vliegwerk hebben hem van boord af weten te halen. En hij is gaan leggen op de bank. En toen we vlak voor Borkum kwamen, de haven in, toen is hij boven gekomen en heeft hij ons verteld hoe we precies moesten varen. Want dat wist hij natuurlijk blindelings te vinden. En we zijn afgemeerd aan de steiger en gewacht tot de arts kwam. Nou, dat duurde even. Toen hebben we nog een paar keer moeten bellen. Of op moeten roepen eigenlijk op de marifoon. Met telefoon toen in die tijd hadden wij niet aan boord. En toen hebben we de RC Bremen gevraagd. Ja, waar blijft die arts? Want we leggen hier al 10 minuten. Toen zeiden we, ja, laten we ook eens even naar de machinekamer kijken. Want in die omstandigheden kon je ook niet in de machinekamer kijken van als daar wel alles goed ging. Totdat we het luik openden en het was helemaal grijs van de gasolie. Kijk, hier is wat aan de hand. En wat bleek, dan hadden we een lekke brandstofleiding. Die hebben we gelukkig kunnen vervangen. En dan konden we onze reis terug voortzetten. Maar voor hetzelfde geld ben je een ervarende tijdbom. Want één vonkje, want wat ik altijd doe, ik rookte toen nog, nu niet meer. Toen rookte ik wat een sigaret opsteken. En die nam je mee in de machinekamer in. En als dat gebeurd was, nou, ik moet er niet aan denken, maar dan had je een tijdbom gehad, als het ware.
Na een ramp voorkomen te hebben door in de machinekamer te kijken, levert Ane om 7:50 in de ochtend de arts af op de Alfried Kroep. Een klein uur later, om 6:30 in de ochtend, meren ze de Duitse reddingboot af in Eemshaven. Missie geslaagd, na bijna 12 uur op zee. Maar dan dringt het besef door dat er nog 2 Duitse redders zijn achtergebleven. 2 mannen die waren uitgevaren om hun collega te redden.
Ik heb ook gewetensbezwaar gehad. Omdat wij erbij waren en hoorden dus dat er 2 man weg waren. Toen vroeg RCC Bremen, ja, kunnen jullie niet terug om ze te zoeken? En dan heb ik heel kort gezegd, nee, het is onverantwoord om daarheen te gaan. Het is er een hel. En wij zijn hier met 5 man aan boord. Ik zeg, en om dan die 5 nog erbij ook achter te laten, het risico is te groot. Toen heb ik eigenlijk geweigerd om terug te gaan. Ik dacht, ja, nou kun je teruggaan, maar waar moet je naar zoeken? In die omstandigheden. Je wist hoe ze gekleed zijn. Nou, in die omstandigheden, 1 januari 1995, met hagelbuien, temperatuur, watertemperatuur van misschien 3-4 graden. Nou, heb je er weinig kans dat je dat overleeft.
Dus wat waren jouw gewetensbezwaren dan?
Nou, daar had ik het verschrikkelijk moeilijk mee. Omdat ik had dus eigenlijk gezegd van nee, ik wil dat niet. Ja. De risico neem ik niet, terwille van mezelf niet, maar ook voor mijn mensen niet, die ik aan boord had.
Maar dat is toch logisch eigenlijk?
He, maar moet ik dan nog, 2 is erg, maar als er 5 bij komen, 7 is nog veel erger.
Ja, maar dat was dan toch een goede beslissing?
Naar mijn mening wel, maar toch vreet dat wel. Het vrot aan me. De hele reis, eigenlijk. En tot we in Eemshaven waren, toen heb ik dat een beetje van me afgezet. Niemand begon er eigenlijk nog over. Maar toch, toen belde de directeur dus op van, ja, zou jullie willen blijven? Want ja, de pers komt en die komt en de gebroeders Luden die komt nog van zee af. En ja, het is toch wel informatie die ze graag wilden horen. Ik zei, nou, ik heb daar geen behoefte aan. Ik zeg, als ze dat verhaal willen horen, dan komen ze maar bij me thuis. En ik heb de jongens geroepen en ondertussen waren die gewonden opgepakt door, gehaald door 2 ambulances uit Duitsland gedaan. En wij hadden daar geen boodschap meer. We hebben een kopje koffie en een stukje brood gegeten. En dan zijn we ook, ik zei, we gaan weg. We gaan naar huis. Het is mooi geweest. Toen waren we halverwege Schiermonnikoog, of tenminste, we waren net Eemshaven uit, als het ware. En toen zagen we iets oranje drijven op het water. Het ging nou vlei hard over het water heen. Toen zeiden we, nou, er komt een Deens blaasje aan. Hè? Deense visluid, die hadden van die oranje boeien wel eens. En dan kwamen we dichterbij. Ze zeiden, nee, dit is wat anders. Dus wij erop af. En dan was het een hul van een zwemvest. Nou, die aan boord gepikt, daar stonden nummers op. En dan later, nog één. Of twee. Nou, ik zeg, weet je wat we doen? Ik zeg, die konden wel eens van die Duitsers wezen. Ik zeg dat ze die, dat gewoon van hun zwemvest afgerukt is. En toen, als een flitsdomme gedachte in. Hier heb je geen schrijfkans voor gehad. Als die hullen van je drijflichaam, van je zwemvest afgaan, dan is je drijfvermogen weg. Dus toen begon ik dat eindelijk voor mijn eigen op een rij te zetten van, ik heb toch een goede beslissing genomen.
Het duurde nog weken, maar de lichamen van de beide Duitse redders zijn uiteindelijk overgedragen aan hun families. Straks vertelt Ane hoe hij jaren later iemand achter zich moest laten op het Huibertgat. Maar eerst Ger, die pas bij thuiskomst begint te beseffen wat er allemaal is gebeurd. En dat dankzij zijn vrouw een plekje kan geven.
Ja, toen kwam het pas echt binnen, zeg maar. Dan zit je het zo, want ik praat heel veel met mijn vrouw daarover. Later komt pas het besef van, er zijn toch ook twee man weg. Daar ben ik echt een tijd mee bezig geweest om dat te verwerken. Dat ik s'nachts slecht sliep. Had je meer kunnen doen? Nou, dat denk je achteraf ook. Nee, dat had niet gekund, maar... Ja, het zijn wel twee collega-redders, vind ik dan. Hè. Al zijn het van een andere Duitse maatschappij. Het zijn twee collega-redders die weg zijn. Ja, eigenlijk mag het niet van een reddingboot dat er mensen weggaan. En die mensen deden eigenlijk hetzelfde als wij. Ja, dan moet het zo eindigen. Reddingboot is om te redden en niet om mensen te verliezen.
Is jouw vrouw de enige met wie je over dit soort dingen spreekt?
Ja.
Wat maakt dat het voor jou goed is om met je vrouw erover te spreken?
Omdat zij dat begrijpt, denk ik. En wij kunnen heel goed praten samen. Zeg het maar. Aan de andere kant maakt zij ook dingen mee. Want ik weet nog wel dat toen die groep doorgaf, reddingboot in nood. Toen werd er niet bij gezegd welke reddingboot. En mijn vrouw heeft thuis ook eens kindertje staan. Dus,
die zat te luisteren?
Die zat te luisteren en die wist niet om welke boot het ging. En er waren er, wij waren er één van. Die heeft daar echt, zegt ze, seconden gestaan totdat duidelijk werd dat het om die Duitser ging.
Is het dat allemaal waard?
Nou, wij zeggen nog steeds van wel, ja.
Waarom?
Je hebt toch twee mensen geholpen. En Hans Westerberg, dat die uit het water kwam. Ja, dat is prachtig.
Een half jaar na die noodlottige nieuwjaarsdag gaan Ane en de bemanning van de Jan van Engelenburg op bezoek bij de bemanning van de Otto Schulke en de Alfried Kroep. Na deze tocht ontwikkelt Ane een vriendschap met Bernard Roende, een van de twee overlevenden van de Alfried Kroep.
Nou, en die vriendschap die is jaren zo gebleven. En toen belde hij mij eens een keer op een gegeven moment op. Ik was met mijn zoon mee, want die is kapitein op een tanker, binnenvaarttanker. Toen kreeg ik een telefoontje en toen zegt hij aan, hij zegt, zou je ook eens willen komen om laatste reis te praten? Ja, dat kan wel, laatste reis. Ik dacht, hé. Hij gaat zijn bootje verkopen. Ik zei, hij zegt, ik word gecremeerd, zegt hij. En hij zegt, maar ik wil uitgestrooid worden in het begin van het Huibertsgat. En toen keek ik wel even aan. Ik zei, meen je dat nou? Hij zegt, ja, hij zegt, dan wil ik uitgestrooid worden. Hij zegt, ik heb het al geregeld, zegt hij, met de Duitse reddermaatschappij. Hij zegt, de juffrouw is hier geweest, zegt hij, alles is al geregeld.
En jij bent mee geweest?
Ik ben mee geweest met de Alfiekroep.
Hoe was dat dan?
Ja, brok in je keel. Hier heb je hem weggehaald, hier laat je hem achter. En ja, dubbel. Na zoveel jaren. Dat je elkaar nog gekend hebt. Maar god, dan moet je toch overheen stappen en zeggen van ja, oké, dat is dan gebeurd. Hij heeft ervan genoten, we hebben hem geholpen.
En hij was een van de volgens mij 2500 mensen die jij van zee gehaald hebt, hè?
Ja, het zijn er rond de, geloof ik, de 25. Ik weet niet. Ik heb ze nooit geteld.
Sta je daar wel eens bij stil?
Nee, nooit.
Maar 2500 mensen?
Ja, dat wil niet zeggen dat je allemaal gered hebt van een boot af of zo. Er zijn ook patiënten bij die van de Waddeneiland vervoerd hebt naar de overkant. Waarvan kraanvrouw tot hartpatiënten naartoe.
En ben jij nou ook een man die van de zee houdt? Of vind je de zee is gewoon zoals voor iemand anders een kantoor? Of vind je de zee angstaanjagend soms? Je hebt het allemaal meegemaakt. Alle gedaanten van de zee heb jij gezien.
Ja, het is, ik moet je eerlijk zeggen, het is aanjagend, angstjagend hoor. Dus de zee. En als je ogen dicht doet, je gaat de stuttenmelk uit en je ziet daar de zware grondzeeën, dat je echt naar boven moet kijken om de kruin van die golfs te zien die dan over je heen dendert. Dat je echt de druk op die oren voelt. Daar krijg je wel respect voor. En dat heb ik nog, dat heb ik nooit verloren ook. Als ik nu star weer is en ik ga wel eens even naar het strand en ik sta boven op duin. En dan denk ik van, oh, gelukkig hoef ik daar niet meer heen. Dat heb ik wel.
Ja, ja. En de schoonheid van de zee?
Prachtig. Prachtig. Dat moet ik eerlijk zeggen, daar geniet ik wel van. Maar onderschat hem niet. Hij doet met je visueel hoor. Je hebt niks te vertellen.
Tot zover deze aflevering. Dankjewel Ane en Ger voor het delen van jullie verhaal. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie en laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. Volgende week het verhaal van de Fremantle Highway. KNRM'ers van Schiermonnikoog en Ameland vertellen het verhaal van de reddingsoperatie rond deze autocarrier, die in de zomer van 2023 op de Noordzee in brand vloog. 7 bemanningsleden werden door de hitte en de giftige rook gedwongen om van 30 meter hoogte in zee te springen. En dan is de zee zo hard als beton. We bedanken Fisherman's Friend voor het mogelijk maken van deze podcast. De KNRM bestaat alleen dankzij donateurs. Steun de vrijwillige redders op zee ook en word donateur via knrm.nl. Deze podcast is een productie van PNP Media. Montage en regie door Twan Mensink. Mix en master door Bas Melis en Carlos Dallafiore. Mijn naam is Roelof Hemme. Bedankt voor het luisteren.